Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Rovelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
90% van alle rampen in de wereld is watergerelateerd. Dus onze waterlegacy, onze kennis en kunde inzetten om die duurzaamheidsdoelen te halen en een klimaatakkoord van Parijs binnen bereik te krijgen. Water echt inzetten als ons offer to the world, no one can refuse. Ik hoop echt dat een nieuw kabinet dat omarmt.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 154. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
We gaan praten met Henk Ovink. Hij is sinds 2015 de eerste officiële watergezant van de Nederlandse regering. De eerste ook ter wereld. En in de hele wereld kennen ze hem. Luister maar naar de Amerikaanse zender CBS.
We met a Dutchman, Henk Ovink, who says it's time to rewrite America's disaster playbook entirely.
And there's only one opportunity. That is when a disaster hits. It's like an X-ray. It tells you where all your vulnerabilities are and gives you the opportunity to step up and say, we can do better.
Ovink is the world's only water ambassador, a role given to him by the Dutch government.
We need to take action now.
He advises the UN, 35 individual countries, and a dozen U.S. cities. He travels the globe like a missionary, preaching the gospel of flood prevention.
But this is your house. This is
my house. Henk Ovink stond al heel lang op ons verlanglijstje, maar meestal is hij in verre buitenlanden. En door corona is dat nu wat makkelijker. Hij is gewoon in Nederland. We gaan met hem praten over de rol van Nederland bij het aanpakken van problemen rond water wereldwijd. En er is ook een actuele aanleiding. Maandag behandelt de Tweede Kamer de wet voor de oprichting van Invest International. Dat is één loket dat helpt bij projectontwikkeling. Kansrijke ideeën door te ontwikkelen tot financierbare projecten. En ze hebben daar ook geld voor. Er ligt zo'n 800 miljoen euro te wachten op interessante initiatieven. Invest International focust op duurzame ontwikkelingsdoelen, waaronder alles wat met water van doen heeft. Het kabinet vindt zo'n nieuwe instelling nodig, omdat vooral relatief kleine investeringen tot 10 à 20 miljoen euro het nu vaak lastig hebben. Commerciële banken zijn terughoudend bij leningen met lange looptijden of ze hebben onvoldoende expertise in bepaalde landen en sectoren. Hierover, maar bijvoorbeeld ook over de Europese Green Deal en over allerlei andere internationale ontwikkelingen, gaan we praten met Henk Ovink. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Henk Ovink.
Dag Jaap, dag PG. Goed om hier te zijn.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Henk Oving, we zitten met COVID-19, de coronapandemie. Een ongekende ramp. Maar u bent eigenlijk altijd bezig met rampen en het voorkomen ervan. En met één ramp hebben we natuurlijk allemaal te maken. Het klimaatprobleem. Belangrijk onderdeel daarvan is water, de rol van water. En u bent de officiële watergezant van de Nederlandse regering. U vliegt de hele wereld over om advies te geven. Ik heb u gezien in New Orleans, in New York, in Latijns-Amerika, in Afrika, in Azië. U bent bijna nooit hier in Nederland, behalve nu door dat virus. U bent watergezant en u adviseert over watermanagement. Bent u eigenlijk de opvolger van koning Willem-Alexander daarin?
Nee, dat is niet zo. Ik ben watergezant. Onze koning was kroonprins. Dus dat zijn
maar hij is ook bezig met watermanagement.
Ja, en hij heeft absoluut in de wereld water hoog op de agenda gezet en gekregen. En dat is superbelangrijk. Daar wordt hij ook nog steeds om geprezen. En het feit dat hij zo'n grote waterkampioen was en ervoor durfde te staan in een tijd dat eigenlijk nog niemand zich er zo van bewust was. Hij had echt een voorloperrol. En dat heeft hij nog steeds. Hij wordt daar nog steeds om enorm gewaardeerd. En dat heeft ook zijn weerslag veel breder. Zijn rol werd natuurlijk versterkt door een sterke watersector. Van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maar ook NGO's in Nederland.
Water is echt een speerpunt voor Nederland.
Ja, water is cultuur. Dus dat is meer dan een speerpunt. Een speerpunt is een keuze, een cultuur kun je niet omheen. Het is van ons, het hoort bij ons. Het enige wat kan gebeuren is dat je het niet benut of verwaarloost. Of dat je het uitnut en vergroot en versterkt. En dat laatste is natuurlijk het doel.
En dit is ook de reden, denk ik, waarom de Nederlandse regering het zo belangrijk vond in 2015 om u die rol te geven.
Ja, en je ziet het met deze pandemie weer. We zeggen heel snel thuis, was je handen ietsje vaker, liefst. Maar als je weet dat meer dan 2 miljard mensen op de wereld helemaal geen toegang hebben tot dat water, en 3 geen toegang tot hygiënevoorzieningen, en 4 miljard geen toegang tot sanitatievoorzieningen die veilig genoeg zijn, dan weet je dat dat vanzelfsprekende was je handen toch echt niet zo gemakkelijk is. En water is dus voor gezondheid, maar ook voor economie, verstedelijking en veiligheid en ga zo maar door, voedselzekerheid, cruciaal. En dat was ook de reden 2015 dat de ministers Ploemen van ontwikkelingssamenwerking, Schultz van water en Kamp van economische zaken tegen elkaar zeiden, water zit in alles. Zit in die economie, in handel, in onze cultuur en waar we goed in zijn. Het zit in al die duurzaamheidsdoelen, of dat nou over gezondheid of gelijkheid of kinderen of klimaat of verstedelijking gaat. Het zit in de waterexpertise die we hebben als land. Als we die bij elkaar brengen, nou, is goud, goud waard. Niet alleen voor de wereld, omdat het zo nodig is. De nood is enorm hoog.
Een kwestie van leven of dood.
Ja, het is een kwestie van leven of dood. Maar ook voor Nederland, want we hebben iets te bieden. Het is noblesse oblige, het is een verantwoordelijkheid en een kans.
Ja, wij zijn daar heel, heel praktisch in. Wij kunnen dus vanuit onze expertise kunnen we in de hele wereld eigenlijk advies geven. Hoe bepaalde problemen kunnen worden opgelost?
Ja, je voegt waarde toe in het hoe, maar ook in het wat. Wat wel wordt vergeten, Nederland is niet alleen excellent in mooie dijken bouwen, maar ook in gewoon voldoende goed en gezond water. Vergelijk mid-19e eeuw de cholera-pandemie. Ons antwoord erop was water in de grondwet. Het recht op water in de grondwet. In 1901, onze eerste woningwet, daar stonden water en sanitatie al in. Dus Nederland was in die zin, water als sociale factor, als enabling factor, dat er voldoende goed gezond drinkwater was en sanitatievoorziening, als een conditie voor een goede gezondheid en een gezonde leefomgeving.
Wij spraken een tijd geleden met professor Ed Glaser van Harvard. Hey. Dat is de grote stedenontwikkeling, megalopolen. En die vertelde, dat was letterlijk op een vraag van ons, hij zei, oh, maar grote steden, dat was in Amerika. Hij zei, maar ja, jullie Nederlanders weten dat helemaal. Die kunnen alleen bestaan als ze dus heel goede drinkwatervoorziening. Hij zei, wc's die het doen. Hij zegt, dat is in die megasteden in Azië, in Afrika, Zuid-Amerika, een overlevingskwestie. En toen hadden we dus nog geen pandemie.
Nee,
Nee, het is de basis van een goede leefomgeving is dat je die goede voorzieningen hebt. En dat betekent aan de ene kant dat je de voorziening hebt en aan de andere kant dat je de zorg voor die resource op orde hebt. En daar zit dus weer Nederland. We kunnen het niet alleen leveren en garanderen voor onze mensen, al onze mensen, maar ook onze bedrijven, industrie, landbouw. Dus je kunt niet alleen leveren, maar er zit ook een zorg voor die natuurlijke bron. En daar waarde aan toekennen, dat zie je op de hele wereld nog wel misgaan. Hè? Want we kunnen wel zeggen, nou, we hebben de techniek om het bij u thuis te brengen in een goede kwaliteit. Dus we kunnen het zuiveren en leveren enzovoort. Maar is er ook genoeg voor handen en hoe doe je dat dan? Hoe ga je er nou echt mee om? Hoe leer je water in die volle omvang waarderen als er niet genoeg is? Als de kwaliteit, het schort aan de kwaliteit, of als het te veel is, hè, met overstromingen, regens enzovoort.
Ja, u werd in 2015 benoemd, maar u was eigenlijk al eerder bezig in de rol van adviseur, zonder dat hij in deze vorm officieel bestond. Want in 2013, u was toen plaatsvervangend directeur-generaal ruimte en water op het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals dat toen heette. En u ontving, zoals wel vaker, een buitenlandse gast. Hij heette Sean Donovan. Hij was minister in Amerika onder Barack Obama. En hij was net geconfronteerd met de orkaan Sandy, die de hele regio New York en New Jersey onder water zette. En hij kwam in Nederland kijken, want zijn opdracht was de boel daar herbouwen. En hij wilde van u weten wat de Nederlandse ervaring was met de strijd tegen het water en wat hij daarvan kon leren.
Ja, ik was waarnemend DG op dat moment bij het ministerie voor water en ruimtelijke ordening. En die twee hadden we niet voor niets bij elkaar gezet. Omdat het organiseren van je land in een conditie van enorme opgaven als klimaat en duurzaamheid, ruimte, wat een integrerende discipline is, en water, wat uitgaat van verbinding en samenwerking bij elkaar te brengen. Dat is ook de reden waarom Sean kwam. Wij werkten al wat langer samen vanaf het begin van de Obama administration. Toen ik directeur ruimtelijke ontwikkeling werd in 2007 bij het ministerie van toen nog Vrom. Hebben we een samenwerking opgebouwd tussen de Verenigde Staten en Nederland op het gebied van de planning. En dus het ontwikkelen van je stad en je land en je landschap in combinatie met goed watermanagement. Als je dat bij elkaar brengt, ja, dan kun je werken aan disaster prevention. Hè, dus aan je voorbereiden op de ellende. Dus Sean kwam niet alleen kijken naar watermanagement, maar ook naar hoe we dat nou georganiseerd hebben, de governance, hoe we dat combineren met de juiste planning in onze economie, in ons landschap en in onze steden.
U sleepte hem ook het hele land door, hè? U ging naar de Delta werken, u ging naar allerlei andere plekken in Nederland.
Hij kwam met de trein, hij was op vakantie in Berlijn met zijn familie. Hij kwam met de trein met zijn vrouw en zijn twee zonen. We pikten hem op het station in Rotterdam en zijn meteen naar het stadhuis gereden. Naar
dagje Holland.
3 dagen Nederland.
3 dagen Holland.
Hij sliep op een woonboot in Amsterdam, tot grote vermaak, zou je bijna kunnen zeggen, van zijn security detail, die dat niet zo heel prettig vonden, maar ja.
Maar zijn zonen natuurlijk wel.
Ja, zeker. Ja. En het was een zachte winter, want ik weet nog dat we naar de zandmotor gingen voor de Delftlandse kust. En zijn zonen de schoenen uittrokken en het water inrenden. Dus 2, 3 januari 2013.
Even heel kort uitleggen, de zandmotor.
Toch niet met zo'n Unox-petje op, hè?
Nee, zonder petjes.
Okay. Ja, de zandmotor, gewoon. Wat is dat?
Onze Nederlandse kust wordt continu bedreigd. Niet alleen door grote stormen en zeespiegelstijging, maar gewoon door de zeestroming. De stroming in de zee. En die kalft elke keer een beetje zand weg, zou je kunnen zeggen, strand weg en duinen weg. Om dat op peil te houden, hebben we wetgeving aangenomen waarvan we zeggen, de kust mag zich niet verder terugtrekken dan hier. En dat is netjes vastgelegd. En dat betekent dat we die kust continu moeten aansterken. Dat kun je doen door zand op te spuiten. Maar ingenieurs, baggeraars, overheden, waterschappen, kennissector kwamen bij elkaar en zeiden, dat moet ook anders kunnen. Bouwen met de natuur noemen we dat populair. Want die stroming in die zee is toch zo sterk. We doen een eiland voor de kust. En dat eiland artificieel spuiten we op. En dan kan die golfstroom, die kan dat zand netjes, eigenlijk seconde voor seconde, minuut voor minuut, dag voor dag, langs die kust verspreiden en dan wordt die natuurlijk sterk.
Dus in feite help je op die manier de natuur een handje?
Ja, de natuur helpt ons een handje. Dus je helpt eerst de natuur een handje en dan helpt de natuur jou een handje om je verzekering toe. Dat is een succes. Wordt natuurlijk geëvalueerd en gemonitord. We hebben net in het Verenigd Koninkrijk ook een zandmotor helpen maken. Dus het is mooi om te zien, gaat niet overal op, hè, maar bouwen met de natuur, niet alleen je inspiratie vinden in natuurlijke processen zoals die systemen werken, maar het ook echt versterken en ze voor je laten werken, is natuurlijk een van de belangrijkste dingen om ons duurzaam te ontwikkelen.
Ja, dit is ook een mooi voorbeeld van hoe je dingen kunt veranderen en versterken. Sean Donovan die had als opdracht rebuild everything. Hij moest gewoon de boel weer opnieuw herbouwen. Maar dat is volgens u niet altijd het beste, hè? Om de dingen weer precies zo te maken zoals ze waren.
Je moet wel een beetje leren natuurlijk, hè? Want anders bereid je je voor op de ramp van gisteren in plaats van die van morgen. Maar Obama en Donovan hadden dat goed door toen president Obama in office was vanaf januari 2009, zei hij tegen zijn team, hij heeft een heleboel dingen gezegd, maar een van de dingen die hij zei was, no Katrina on my watch.
Dat staat zelfs in zijn memoires, zag ik. Ja.
Had natuurlijk ook aan Katrina gehad in New Orleans.
2005, en die liet eigenlijk een dysfunctionele federale overheid zien. Naast een heleboel andere dingen, als een dysfunctioneel watersysteem en een dysfunctionele.
Ik herinner me nog de beelden van die inwoners die allemaal over die brug wegvluchten.
Ja.
En eigenlijk jaren daarna waren er nog steeds grote problemen.
Ja, ik herinner me vooral de beelden van het stadion waar de mensen in werden opgesloten en bewaakt. Dus het was echt een tragedie. Voor de Verenigde Staten. We hebben geholpen als Nederland. Maar Obama zei, ik wil geen dysfunctionele federale overheid als er een ramp. Dus ik wil voorbereid zijn op een ramp. En dat wil zeggen dat de National Disaster Recovery Framework, de NDRF, moest klaar zijn voor die toekomst. En dat was die niet. En Donovan en Napolitano was toen minister van Homeland Security, kregen de opdracht waarom die twee. Donovan heeft het meeste geld als het gaat over wederopbouw. Napolitano heeft de formeel bestuurlijke verantwoordelijkheid. En die werden aan het werk gezet, al dus in het begin van de eerste termijn van Obama, om te kijken hoe je je voorbereidt op een ramp als Katrina. En dat kon van alles zijn. Dat hoeft helemaal geen overstroming te zijn. Kon van alles zijn, maar be ready, be prepared. Dus toen Sandy 2012, 29 oktober, de kust en de stad New York raakte, wist Obama en zijn team wat ze te doen stond.
Ik zag u een keer op de Amerikaanse televisie en toen werd er aan u gevraagd, wanneer had Nederland zo'n ramp? En toen zei u 1953.
Ja, dat is dus degene waarmee je dat zou kunnen vergelijken. Daar waren bijna 2000 slachtoffers. Maar het was wel 1953. We waren ons veel minder bewust van de kwetsbaarheid. Ook daar was achterstallig onderhoud, hè, net zoals in de VS. Maar het bewustzijn van het achterstallig onderhoud was lager. Je kunt natuurlijk het boekje van Rutger Bregman lezen over dat we beter hadden moeten luisteren naar onze ingenieurs. En tegelijkertijd was het echt wel een andere tijd. Ik denk dat je inspiratie kan putten uit de manier hoe Nederland na die storm in 1953 een enorme stap vooruit heeft gezet in een heel incrementele manier, dus stapje voor stapje. Dus die eerste dam in Zeeland is een andere dan de tweede, dan de derde, dan de vierde. Dus dat progressie in het denken, in het handelen, in het samenwerken met een bevolking in Zeeland, met NGO's, met de natuurbeweging, met de politiek.
Ja. In Nederland ook nog wel altijd veel discussie over geweest. Het kabinet Den Uyl heeft daar nachtenlange vergaderingen aangeweid van wat moeten we precies doen daar in Zeeland?
Ja. Nou ja, de uitkomst daarvan spreekt nog steeds tot de verbeelding en is ook nog steeds voor de grootste onderdelen goed en is adaptief. We zetten de schuiven nu open in Zeeland om het zoute water weer toe te laten, zodat ook voor de biodiversiteit en de vissen in dit geval er ruimte is. Dan doen we hetzelfde met de afsluitdijken. Afsluitdijk is ook een groot infrastructureel werk dat na een ramp is gebouwd. Hè. 1916, grote overstroming, wet aangenomen. En op basis daarvan is die afsluitdijk gebouwd. Daar prikken we nu een enorm mooi gat in. Dat noemen we een vismigratierivier. Dat is de grootste vismigratierivier van de hele wereld. Die kun je straks vanaf de maan zien. En dat betekent dat er weer zoet en zout water heen en weer kunnen, zonder dat het onze veiligheid raakt. Dus waar Hansje Brinker volgens de Amerikaanse schrijfster vinger in de dijk stopt, halen we die vinger van Hansje Brinker er nu even uit. Zodat de biodiversiteit en de vissen weer heen en weer kunnen zwemmen en hun eitjes kunnen leggen aan beide zijden van die dijk. En
dus de Nederlanders hebben een vorm van migratie ontdekt die ze zelf hebben bedacht en waar ze voor zijn.
Ja, zeker. Ja. Vissen mogen heen en weer. Ja, vrijelijk. Hè? Maar wel onder strikte condities van die rivier. Het is een meanderende rivier, maar wij leggen duidelijk de grenzen aan. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, is het vergelijkbaar.
Geen bootjes van Frontex die daar vanuit Europa dat gaan bewaken.
Rijkswaterstaat patrouilleert natuurlijk, ja.
En die projecten, de Deltawerken en ook wat daar bij de afsluitdijk gebeurd is, die zijn nog steeds een voorbeeld voor de rest van de wereld.
Ja, ze zijn nog steeds een voorbeeld niet in hun statische waarde, maar juist in hun adaptieve waarde. Kijk nu naar de afsluitdijk. Die zijn we opnieuw aan het upgraden. Dat betekent dat die wordt versterkt in het licht van toekomstige opgaven. Zeespiegelstijging, stormen, waterkwaliteit, maar ook gebruik, toerisme, recreatie, biodiversiteit, natuur, milieu. Dus Nederland is voorloper als het gaat over hoe we als Nederland omgaan met onze kwetsbaarheid in het licht van die toekomst. En naar jouw punt terug, na een ramp terugbouwen wat er was, betekent eigenlijk na een ramp eerst naar die toekomst kijken, je afvragen wat je nodig hebt in die toekomstige onzekerheden. Natuurlijk te leren van wat er mis is gegaan met die ramp, want het is een röntgenfoto. Het legt namelijk al je kwetsbaarheden en afhankelijkheden bloot. En dan op basis van die match verleden, heden en toekomst de projecten bedenken die nodig zijn om je voor die toekomst voor te bereiden. En wat je in New York zag is dat ze de oude tekeningen uit de jaren 90 tevoorschijn haalden en zeiden, nou, we bouwen het dammetje weer terug. En dan, ja, dat is eigenlijk weggegooid geld, want bij de volgende storm gaat dat dammetje er dan net zo hard weer vandoor.
Ik heb een paar jaar geleden gepraat met een hele groep Nederlandse studenten van de TU Delft, die na Katrina, dus echt als studentengroep, daar werden losgelaten op die stad, om als daar precies dat niet te doen, maar te zeggen van oké, dit waren de oude plannen. Nou, die zijn allemaal weg dus, hè, met die enorme storm. Wat zou je dan wel kunnen doen, waarbij je dus het gevoel van zekerheid dat de mensen hadden kunt herstellen, maar op een slimmere manier daarmee omgaan. En die vertelde dus dat zij met allerlei buurtcomité's en dat die mensen allemaal zeiden, zo hebben wij nog nooit naar die levies, zoals het daar heet, gekeken. Dat was voor hen dus een andere manier van kijken. En die studenten die konden dat lekker fris en onbekommerd. Ja. Die kwamen er niet als enorme experts of met heel veel gezag. De Army Corps of Engineers en dat soort dingen in Amerika. Maar gewoon Nederlandse studenten die zeiden, waarom doe je niet zo? Waarom kijk je niet zo? En dat, die manier van kijken was voor die Nederlandse studenten weer de grote les voor hun latere functioneren. Ja. Het gaat dus om dat je met mensen leert kijken naar wat gaat hier de komende 20, 30, 40, 50 jaar gebeuren.
Ja, maar het is ook een lastige discussie, want het is uiteindelijk ook abstract. Want de toekomst is de toekomst en niet vandaag. En dus een boel van mijn werk in Amerika voor de Presidential Task Force for the Rebuilding Post Hurricane Sandy.
Sean Donovan, u was dus met hem 3 dagen aan het praten. Ja. Hij sliep op die woonboot en de rest van de dag trok u het land door. En u zegt, het is abstract, maar u kon daar concreet laten zien wat er al gedaan was in Nederland en hoe er gedacht werd over toekomstige uitdagingen. En hij zei meteen tegen u van, ja, eigenlijk moet je met me meegaan, want ik heb jou in Amerika nodig.
Ja, we hadden dit. Er ging natuurlijk op zo'n achterbank van zo'n busje wel een paar dingen aan vooraf. Want het gaat ook over hoe denk je over de wereld. Hè, en breder dan watermanagement in een dijk. En er was vanaf het begin een klik. Weet je niet van tevoren, maar die dingen gebeuren. En al snel raakten we in gesprek niet alleen over hoe organiseer je nou watermanagement.
Ja, maar ook de golflengten raakten elkaar.
Ja, en ook gewoon emoties en we hadden plezier. Hè. Dat was ook, er waren meer raakvlakken dan alleen maar onze professie. Hè. Zelfde leeftijd, zelfde beelden, ideeën, ervaringen.
Zelfde muziek.
Ambities, ook om te kijken of je ook echt iets kon doen. Dus toen hij wegvloog, zei ik tegen Irene, mijn vrouw. Ik zeg, nou ja, dit, wat die, wat kwam ik dan s'avonds tegen? Zei, wel heel spannende gesprekken, dit. Dat is een kans, hè? Een ramp is ook een kans. Hè? Rahm Emanuel wordt altijd gequote, maar die quote is veel ouder. Hè? Maar never waste a crisis or never let a crisis go to waste. Hè? Dat weten we. Maar het is hartstikke lastig een crisis niet aan je voorbij laten gaan. Want hem echt benutten. Maar Sandy was...
Ja, je hebt ook niet altijd precies door wat nou de kern van de crisis is.
Nou, hier was de kern van de kans dat een orkaan die een superstorm werd, want geen orkaan meer, veel schade had toegebracht, maar niet ergens zomaar in de wereld, maar in New York. Elk kind van over de hele wereld, of ik nou in Bangladesh ben, of in Mozambique, of in Peru, of in
Tajikistan,
maakt niet uit, kent New York.
Ja, vandaar ook dat idee rebuild this, want iedereen kent het en het moet weer zo worden zoals het was.
Dat was het als kans. Dus ik zei tegen Donovan, ik zei, als jij dat ook ziet als een game changer moment, hè, maar dan moeten we het wel dus echt anders gaan aanpakken, dan wil ik met je werken. En ik had hem een mailtje gestuurd en zei, I hope I'm not being too forward. En hij schreef mij binnen een minuut na landing terug, you're just forward enough, when can you start? En toen...
En u had thuis al met uw vrouw overlegd van, ja, misschien...
Ik ga hem een mailtje sturen als jij dat ook een goed idee vindt. Want de kans dat hij ja zegt is vrij groot. Dat voelde je natuurlijk wel voelde ik wel aan mijn water. En hij zei ja, en toen moesten we natuurlijk wel met... En dat moet gezegd hoor, steun van minister Schultz en secretaris-generaal Sibbe Rietstra.
Ja, want u had natuurlijk gewoon uw baan op het ministerie.
Ja, die zeiden meteen, gaan. Dit is fantastisch. Dit is een kans voor onze bilaterale samenwerking. Nederland en de VS, al meer dan 400 jaar. Dit is een kans voor de Nederlandse watersector. Dit is een kans voor de brand Nederland. Dit is een kans voor jezelf.
Dus er zit altijd iets nobels in, namelijk kennisoverdracht, maar ook gewoon keiharde economische belangen, zou je kunnen zeggen.
Dat is een Nederlandse jongen die waarnemend directeur-generaal ruimte en water is, de Obama-regering mag helpen. Dan, als je dat niet weet uit te nutten, dan doen we iets niet goed. Dus dat hebben we ook gedaan.
Ja. Het is natuurlijk ook gewoon voor de positie van Nederland, zeg maar, als partner op echt grote thema's wereldwijd. Natuurlijk interessant, want ja, je kunt een soort voortrekkersrol pakken op inhoud.
Ja, ja, en je kunt het is ook onomstreden, wat heerlijk is. Hè? Je hoeft er niet heel ingewikkeld over te doen. Je moet vooral niet een te grote mond hebben en beginnen met vragen en niet met zeggen zo moet het. Hè? Want dat is ook altijd overal anders.
Het Nederlandse vingertje?
Nee, er komt geen vingertje aan te pas. Dat is echt afgelopen. Dat hoort gewoon niet. Je moet ook heel erg zorgvuldig omgaan met lokale kennis. Want we zeggen wel heel makkelijk... Daar hadden we het net bijna over. Naar aanleiding wat PG zei over die studenten. Het is echt cultuur. Dus op het moment dat je... dat er een cultuur is die accepteert dat er dingen mis kunnen gaan. En op basis daarvan zegt, ik wil voorbereid zijn op het mis kunnen gaan, maar niet zozeer bezig met die toekomst. Moet je niet dat veroordelen en zeggen, dat is onzin. Dat is juist een hele krachtige cultuur, want die is heel adaptief.
Ja, dus je moet eigenlijk gebruik maken van de cultuur die er is.
Ja, maar wij in Nederland natuurlijk veel woester als er dingen misgaan, omdat we denken dat we voorbereid zijn. Ja, de Amerikanen weten zeker dat er dingen misgaan. Die accepteren het feit dat het mis kan gaan, omdat je daar waarschijnlijk niks aan kan doen, maar zullen niet accepteren dat je daar niet op voorbereid bent. Dus dat is een heel andere manier van je voorbereiden, niet in infrastructuur, maar in sociale cohesie, samenhang, support enzovoort. En ik denk dat dat is iets dat is supersterk. Dat zien we ook in Bangladesh. Bangladesh heeft een andere delta dan die van Nederland. Als de Bangladeshi in Nederland langs de Rijn staan, vragen ze zich echt af waar de rivier is. Kijken naar de Noordzee en dat komt dan ongeveer in de buurt. Bij hun begrip, water is daar toch echt veel, veel groter. Ook veel kwetsbaarder, met veel vervuilingen, veel overstromingen.
En dus ook oppermachtig vaak?
Ja, maar meebewegen met dat water zit in die cultuur. En dat begrip dat je dus niet alles kan voorkomen, maar je er wel op kan anticiperen, zit... 15 jaar geleden grote cycloon, tyfoon daar, honderdduizenden doden. Dus echt heel heftig. En wat in no time met hulp van de internationale gemeenschap is opgebouwd, is een early warning system, wat cultureel is ingebed. Dus door samen te werken met die bevolking worden ze nu niet alleen gewaarschuwd wanneer ze weg moeten. Maar die bevolking zei, ja, ik ga pas weg als ik zeker weet dat ik ook het eerste signaal krijg dat ik weer terug mag. Want voor je het weet ben ik mijn spullen kwijt van mensen die eerder teruggaan. He, dus een systeem van weg kunnen, van waarschuwen, van shelters, van routes, evacuatieroutes. En het systeem van informatie, educatie, bewustzijn.
Ja, en dus heel erg mensen mede verantwoordelijk maken.
Ja, maar dat wilden ze zelf. He, dus niet van bovenaf of van buitenaf opgelegd, maar intern. En dat zie je ook in de VS.
Ja, want nog even naar die Verenigde Staten. U ging daar dus adviseren. En u zegt, de cultuur is heel belangrijk en de ideeën die uit mensen zelf komen. U organiseert daar ook een competitie, hè? Rebuild by Design.
Ja, dit een van de redenen om... een van de aanleidingen daarvoor was toch heel simpel. Je moet naar die toekomst toe. Hoe doe je dat nou? Hoe daag je nou een samenleving, de gemeenschappen die kwetsbaar zijn, maar ook de expertise die er in die samenleving zit, uit om alles uit de kast te halen om naar die toekomst te kijken? Nee, dat doe je niet door alleen maar build back, want dat moest natuurlijk ook, hè. Er lag gewoon meer dan 60 miljard schade. Dat is heus niet allemaal leuk, vrolijk, innovatief. Dat is ook gewoon...
En ik denk dat je ook moet voorkomen op zo'n moment dat oude ideeën die nooit zijn doorgegaan, dat die alsnog gekopieerd opnieuw op tafel worden gelegd?
Ja, maar ja, 60 miljard, waarvan ongeveer 45 miljard infrastructuurinvesteringen, dat is heus niet allemaal vrolijk en innovatief. Dat is ook gewoon keihard werken. Dat moet je vooral doen. We hebben een analyse gemaakt van die 6000 projecten. Daarvan hebben we gezegd, nou, het meeste moet je gewoon doen. Maar er zijn er een paar honderd die inderdaad de kans bieden om te innoveren. En toen hebben we gezegd, we maken een analyse van de regio, van alle kwetsbaarheden, afhankelijkheden en de kansen, maar daar hebben we wel de wereld voor nodig. En op basis van die analyse gaan we projecten identificeren die katalyserend zijn voor die verandering. En daar hebben we ook de hele wereld voor nodig. Dus zeiden we, een wedstrijd. Want Amerika kent een traditie van challenges. Er is zelfs een wetgeving voor. America Competes. America Competes komt uit de Bush administration. Dus Bush 2 was dat. Obama heeft dat overgenomen en omgezet. Hè? En in zijn denken heeft een Office for Science and Technology Policy opgericht in het Witte Huis. Die werd verantwoordelijk voor de uitvoering van die wet. En een enorm programma van challenges. Hè? Publiek-private samenwerking, Matsukato-achtig, hè? Zou je kunnen zeggen.
Triple helix, hè? Bijna Hollands bijna.
Ja, Hollands. Dus het is echt frontrunner zijn, voor investeren. Nou, Invest International zou je bijna kunnen zeggen. Met z'n allen vooruit, maar wel proberen te identificeren wat die opgaven zijn. En hier in die New Yorkse context zei ik, dat gaat net niet werken. En het was even schrikken, want iedereen dacht, nou, we weten wel wat het probleem is. We vragen gewoon net in die context van die challenges om oplossingen. En ik zei, deze wedstrijd gaan we anders organiseren. Die doen we niet op z'n Amerikaans, maar op z'n Hollands-Amerikaans. We beginnen niet bij dat we net doen alsof we weten wat het probleem is en de markt vragen om oplossingen. We gaan met de markt, met de communities, met de overheid kijken wat het probleem is. Want jullie hebben eigenlijk niet door, ik weet nog niet en jullie weten nog niet wat de systemisch fout is in de context van klimaatverandering. En we zien die kans ook niet. Dus de wedstrijd begon twee fasen eerder. Die begon bij het verzamelen van kennis en expertise uit de gemeenschappen en internationaal. En een proces van samenwerken om er echt achter te komen, echt een grondige analyse om erachter te komen wat er mis was, waar die afhankelijkheden van kwetsbaarheden zaten. En op basis daarvan waar de kansen zaten.
Dus echt elkaar beïnvloeden en elkaar op idee brengen.
Ja, maar ook echt gewoon analyse. Wat is er nou mis?
Het is heel polderig om eens een waterterm te gebruiken. Ja, namelijk de verschillende partijen laat analyseren wat is nou het echte probleem en hoe kunnen we samen dan stappen vooruit zetten.
Ja, ja, maar dat doorvragen op het probleem, dat ging wel echt op zijn Amerikaans. Hè? Dus heel open, transparant, met de beste expertise. En daar is zo'n wedstrijd dan weer fijn voor. Want je kunt gewoon zeggen, ik wil de beste. Hè? Dus als je in de criteria zegt, ik wil de beste, dan selecteer je ook de beste. Nou, tada, wij deden die oproep aan de wereld. Dit vroeg nog wel wat, hè? Want dat betekent dat hele systeem van dat Office of Science and Technology Policy moest ook gaan bedenken. We zijn er niet alleen voor omdat we weten wat er aan de hand is en de markt en de samenleving uit te dagen. We moeten ons ook openstellen dat we het misschien niet weten. En kan America Compete daar een wet voor zijn? En daarvan hebben we gezegd, ja, dat kan, maar we gaan wel evalueren wat voor type aanpassingen dat vraagt. Dus Rebuild by Design werd niet alleen een voorbeeld voor Rebuild Better. Het werd ook een voorbeeld voor die challenges. We wonnen ook de prijs tijdens de Obama-administration voor Rebuild by Design, omdat we de meest innovatieve challenge waren van de hele Obama-administration.
En zoals u destijds Sean Donovan in Nederland rondleidde, zo kan Sean Donovan nu bij wijze van spreken mensen uit de hele wereld daar in New York en rond New Jersey rondleiden en laten zien wat daar inmiddels allemaal tot stand gekomen is.
Ja, was het nou maar zo, hè? Want dat betekent dat infrastructuurinvesteringen in Amerika echt sneller gaan dan in Nederland. Maar dat is niet zo. Ruimte voor de rivier begon in 1979. En vorig jaar hebben we het laatste project afgerond. Dus ik zeg ook altijd dat we wij zeggen altijd, wat gaat het langzaam in de wereld? Nou, in Nederland gaat het ook langzaam. Infrastructuurinvesteringen goed doen kost tijd. Van
dus
analyse
in Amerika
tot ontwerp.
Moet ook nog heel veel gebeuren.
Ja, moet ook nog heel veel gebeuren.
Even tussendoor, ruimte voor de rivier. Dat is in Nederland dat de rivieren letterlijk ruimte krijgen om op bepaalde momenten ook uit te, ik weet niet precies hoe term is, maar
buiten hun oevers te treden.
Ja, dat is heel goed, PG, buiten hun oevers te treden.
Ja.
En dat je daar dus ook rekening mee houdt met bijvoorbeeld de huizen waar je ze plaatst.
Ruimte voor
En in de tussentijd kan het ook weer gebruikt worden voor dieren die daar rondlopen.
Terug even naar Rebuild en die cultuur. Hè. Die wedstrijd veranderde de challenge, maar het uitnodigen van die wereld leidde tot die call. We hadden 148 aanbiedingen van over de hele wereld die mee wilden doen. We konden er maar 10 selecteren.
Hoeveel uit Nederland?
Van de 10 die we selecteerden, van de 148 zaten er, waren allemaal teams, want het moesten interdisciplinaire teams zijn. Er waren honderden partijen uit Nederland mee, maar van de 10 die we selecteerden, waren 6 teams met in totaal 21 of 23 Nederlandse partijen.
Het kan dus, hè?
En het interessante hiervan is dat ik heb altijd gezegd... En
dat was, niet, dat was niet omdat u daar zat, dat het zoveel Nederlanders waren.
Ik heb niet gekozen. Hè? Dus, maar dat heeft ermee te maken dat je de vraag beïnvloedt. Niet zozeer het antwoord. Als je de vraag ingewikkeld genoeg maakt, komen die Nederlandse partijen vanzelf bovendrijven. Als het echt gaat over systeemvraagstukken op het gebied van water.
Omdat die Nederlanders met die ingewikkelde processen ervaring hebben.
Wij zijn
hebben.
Een land dat in dat systeem denken en doen enorm excelleert. En zijn dus in staat om in plaats van te zeggen, oh, bouw een dijk, te zeggen, nee, we gaan dat proces in. Dus het is proces, het is ingenieurskunst, maar het is ook watertechnologie. Hè? Dus het is van alles wat. En dat allemaal bij elkaar. En we zijn nooit te bang om het te moeilijk te maken.
Ja.
En wat je over de hele wereld ziet, is natuurlijk het graag gemakkelijker maken. Dan ruimte voor de rivier. Ja, andere vraag. Over de hele wereld, door verstedelijking, economische ontwikkeling, zijn rivieren andere dingen geworden. Vroeger waren het krachtige natuurlijke systemen. We ontdekten dat het ook kanalen konden zijn waarop we goederen konden vervoeren en waar langs we konden ontwikkelen. En we vonden dus dat we ze moesten begrenzen, omdat ze anders bedreigend zouden kunnen zijn. En bovendien, we moesten wel die goederen kunnen blijven vervoeren en we moesten er wel veilig aan wonen. Daardoor zijn over de hele wereld rivieren gekanaliseerd of als kanaal beschouwd. Een Mississippi is een dode rivier. Die werkt niet meer. Die is door alle ingrepen, door de tijd heen,
verschrikkelijk kapot gemaakt. Dat betekent dat een rivier is ook een transportband van spulletjes. En dat wil zeggen sediment, zand, grind, maar ook van vissen en plantjes enzovoort.
En van vuil.
En daar is heel lang niet bij stilgestaan.
En dit maakt die rivier sterk. En die sedimentafvoer die zorgt ervoor dat die delta, daar waar de rivier uitmondt in de zee of een oceaan, ook weer aanheelt. Bij die Mississippi trekt die kust terug. Een voetbalveld per uur aan de kust van Louisiana verlies je. Mede door, en dat komt dus niet door zeespiegelstijging, maar gewoon door het kapotmaken van die rivier. In Nederland ontstond het besef in de jaren 70, de E.O. Weijers prijsvraag, de E.O. Weijers Stichting, de E.O. Weijers prijsvraag Stichting, die begaan is met de duurzame ontwikkeling van het land en daarvoor planning en ontwerp wil inzetten. Die had het landelijk gebied, het riviergebied als onderwerp gesteld. En een consortium onder leiding van een aantal landschapsarchitecten die later het bureau HNS vormden, die wonnen met het plan Ooievaar. En het plan Ooievaar ging echt op het systeem van het gebruik van het riviergebied, agrarisch, stedelijk, niet stedelijk en riviermanagement, watertechnisch. Toen kwamen in 1994 en 1995 die bijna overstromingen. In 1995 hebben we 250.000 mensen geëvacueerd, succesvol. En dat zette het hoog op de politieke agenda. En toen kwam begin deze eeuw, 2005, 6, 7, de wet, de PKB, Plan en Logische Kernbeslissing, ruimte voor de rivier. En pas daarna het programma en de uitvoering. En zo zie je dat we de tijd hebben genomen van de jaren 70 tot een bijna ramp in de jaren 90 tot een programma in deze eeuw.
Ja, dat is ook wel cynisch, hè? Mensen die erbij betrokken zijn, die zeggen soms eigenlijk hebben we eens een keer een goede ramp nodig.
Ja, we hebben continu rampen. Dus dat is als voorbeeld daarvan. Katrina zette de regering Balkenende aan om een deltaprogramma op te zetten. Dus je hebt niet altijd je eigen. Elke aanleiding is genoeg om slim te zijn. Hè? Dus je hoeft natuurlijk. Ik bedoel, het zou natuurlijk belachelijk zijn. Ja.
Alleen soms om een grote massa mee te krijgen in je denken, heb je soms voorbeelden nodig.
Ja, voorbeeldgedrag. Toen ik in Amerika werkte, werd ik uitgenodigd in Californië, waar helemaal geen overstroming plaatsvond, door de stad San Francisco en een groot consortium. En die waren aan het nadenken over klimaatkwetsbaarheid van de San Francisco Bay. Dus dat zijn San Francisco en alle plaatsen daaromheen. Ja,
de Bay Area.
De Bay Area. En daar zijn ze natuurlijk vooral bang voor aardbevingen en zeespiegelstijgingen en stormen staan daar niet zo op de agenda. Ik mocht een lezing geven en daarna hadden we een besloten diner met allemaal vooraanstaande types. En de directeur van SPUR, de soort van planning- en ontwikkelingsdenktank van de Bay Area, die vroeg aan mij, ja Henk, in New York, je had het lekker makkelijk met die ramp. En toen zei ik, het zou toch te gek voor woorden zijn dat de staat die zich het meest progressief acht, een ramp nodig heeft om slim te zijn. Dat is toch gewoon onzin? Waarom moeten we eerst dingen mis laten gaan voordat we ons voorbereiden op een toekomst die we al lang kennen? We zijn slim genoeg, dus het vraagt gewoon bewustzijn, een type leiderschap en een enorm gevoel van samenwerken. Die op basis van kennis en inzicht en expertise en goede voorbeelden de goede dingen kan doen.
Bovendien, als er zo'n enorme aardbeving zou komen, dat zag je bijvoorbeeld in 1906 bij de aardbeving van San Francisco, dat ze dus niet water hadden van de brandweer om die gigantische brand van die hele stad te bestrijden. Want alle watertransport, zeg maar de riolering en alles was kapot. Ja. Niets deed het meer. Ja. En dat leidde dus tot, de ramp was dus nog veel erger door die eindeloze branden. Ja. Dus ook water is een kwestie van aardbevingen gevaar.
Ja, en ik wil toch, een ramp is echt verschrikkelijk, hoor. Mensen gaan gewoon echt dood. Dus we kunnen er heel abstract over praten, maar met ook na Sandy of waar in de wereld ik ook kom, met Sandy, je spreekt gewoon met mensen die alles kwijt zijn. Die zijn hun huis kwijt, hun bedrijf, zijn hun dochter verloren, of een man, of een vrouw, of een familielid.
Hun hele buurt, hun hele leven.
Dus je kunt wel zeggen, ik heb een ramp nodig om tot mijn census te komen. Maar dat is dus eigenlijk een belediging. Want dat betekent dat je ervoor kiest om het zo mis te laten gaan voordat je tot handelen overgaat. Ja. En het besef, hè, dat zie je in het hele klimaatdebat natuurlijk ook. Hè. We schuiven die hete aardappel voor ons uit.
Nou ja, dat wou ik zeggen. Het probleem is natuurlijk, als we die klimaatramp over ons heen laten komen, dan is het te laat. Ik las ergens dat 40% van de inwoners van planeet Aarde, die verdwijnen als we niks doen.
Ja, nee, ik dat vind ik natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. Het kan ook 50% of 30% zijn, ik weet het niet. Of allemaal. Dus dat is allemaal heel ver weg. Hè? En dat gaat ervan uit dat als we niks doen. Maar wat is niks doen? Dus wat je kan bedenken is, en dat is vooruitkijkend, en je ziet tipping points die dingen kunnen versnellen. Maar je kunt de scenario's zien dat als wij onze emissies niet verkleinen en de klimaatverandering toeneemt, dat we kwetsbaarder worden. Er zijn een paar dingen die daarbij komen kijken. En een totaal onderschat rapport van het IPCC van de afgelopen tijd is het Climate and Land Report. Vind ik heel interessant, omdat het de vinger op de zere plek legt. Op twee manieren laat ze namelijk iets zien. 1. Wat we doen, hè, elke dollar, euro, yen of wat dan ook, die we investeren in de ontwikkeling van onze aarde, zorgt ervoor dat we meer emissies hebben. Dus er is meer klimaatverandering. Dus de ene analyse is, daar moet je wat aan veranderen. En de tweede is, hoe we het doen, dus hoe we investeren en waar we het investeren, maakt ons ook kwetsbaarder. Dus op de plekken die al kwetsbaar zijn, hè, onze rivieren bijvoorbeeld niet benutten, maar juist belemmeren. Dus we maken onze natuurlijke systemen kapot. Dus, en er is meer emissie, dus meer klimaatveranderingen, meer opwarming en meer ellende. En hoe we het doen maakt ons kwetsbaar. Dus op twee manieren kun je je toekomst nog beïnvloeden. En er wordt wel eens gezegd dat je kan kiezen. Nee, je moet op allebei die manieren natuurlijk inzetten. En mitigatie. Ervoor zorgen dat je het binnen de perken houdt. En adaptatie, resiliency en weerbaarheid door het op de goede manier te doen. En die twee die houden elkaar de hand vast. Maar er is geen excuus om het niet te doen. We weten het gewoon.
Eigenlijk is dat een soort global rebuild by design.
Ja, ja. We doen nu natuurlijk op basis van de ervaringen in Amerika. Ook in de Bay Area uiteindelijk Resilient by Design gedaan. Ik heb net een programma de afgelopen paar jaar opgezet en gerund. Dat heet Water as Leverage, water als hefboom, als enabler voor duurzame ontwikkeling. Zijn begonnen in 3 steden, in Chennai in India, Khulna in Bangladesh en Semarang in Indonesië. We schalen het nu op in Vietnam, India en Latijns-Amerika om echt te kijken hoe je een challenge, dus innovatie en de kracht van mensen en hun kennis en expertise in kan zetten om van begrip en bewustzijn en dus eigenaarschap institutionele en informele transformaties mogelijk te maken die ervoor zorgt dat je ook projecten realiseert die de start kunnen zijn van een verandering die nodig is.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Als ik u zo hoor, u bent overal en nergens tegelijk. Ja, ja. Komen er inmiddels meer mensen zoals u? Ja, u bent dan de enige watergezant ter wereld, maar u kunt niet en in Bangladesh en in de Bay Area en in Indonesië en u kunt niet overal tegelijk zijn.
Nou, met corona tegenwoordig wel. Ik begin 's ochtends in Azië en ik eindig in Latijns-Amerika en tussendoor ben ik in het Midden-Oosten en Afrika en de volgende dag weer.
En hier.
Ja. Maar je hebt gelijk. Het is heel ingewikkeld en gelukkig ben ik helemaal niet alleen. Ik werk in mega grote coalities van institutionele en minder institutionele partners. Van een Wereldbank, een UNDP, een UN Habitat, een UNEP, tot en met het World Wildlife Fund. Ja. Regeringen van al die landen.
Ik zou misschien kunnen
steden
zeggen dat u ze helpt om een bepaalde mindset te creëren en dat u af en toe kijkt of het nog werkt.
Ja, en de samenwerking met NGO's en communities niet te vergeten. En het gaat er uiteindelijk over ook om angst weg te nemen. Want ik denk dat een heleboel mensen wel dromen van in die toekomst en naar die toekomst toe werken, maar dat er ook een beetje durf voor nodig is om het te doen. En dan wordt er gekeken, politiek, naar kiezers, bedrijven naar investeringen, NGO's naar hun achterbannen, communities gewoon naar hun welzijn. En durf je een stap te zetten naar een toekomst die toch onzeker is. En ik denk dat een heel groot gedeelte van mijn werk is ook die partijen bij elkaar brengen. Ervoor zorgen dat er een omgeving is van vertrouwen. Dat je dus kwetsbaar durft te zijn naar elkaar. En in die kwetsbaarheid een samenwerking en vertrouwen opbouwt. En dat je vanuit dat samenwerken naar die toekomst kijken zegt, kom, we gaan een stapje zetten. Want het moet, en daar is uiteindelijk iedereen wel van overtuigd, maar het kan ook. En ik dat geloof in dat het kan, op basis van de mogelijkheden die je met elkaar schetst. Ik denk dat dat een hele grote en of dat nou in een situatie is van een conflict, of een ramp, of gewoon onzekerheid, dat maakt dan niet zoveel uit.
Wat het er al even over, Nederlandse bedrijven zijn vaak op allerlei manieren betrokken bij innovatieve veranderingen. Ook wat kleinere bedrijven die een goed idee hebben, die proberen daar natuurlijk ook geld voor te krijgen om te kunnen investeren. Nou is er een probleem dat die leningen niet altijd makkelijk komen. Daarvoor is nu de bedoeling dat Invest International wordt opgericht. De Tweede Kamer praat daar komende week over. Merkt u dat ook in uw gesprekken, dat er soms hele goede ideeën zijn, maar dat het moeilijk is om die financiering rond te krijgen?
En financiering is altijd lastig op twee manieren. Om iets te ontwikkelen heb je geld nodig. Om een samenwerking te borgen heb je geld nodig. Om kennis te ontwikkelen heb je geld nodig. Om capaciteit te vergroten heb je geld nodig. Dus dat is één soort. Dat noem ik altijd het miljoen. En dat wordt heel snel vergeten. Want we vinden
het miljoen?
Ik maak het af, hè? Want we focussen altijd ons op de projecten. En dat is het miljard, want dat is het grote geld. Infrastructuur vraagt gewoon veel investeringen. Dus waar kijken we in?
En veel tijd.
En veel tijd.
En tijd is geld.
Ja, hè? Maar dus het kost ook gewoon. Er is een kost aan infrastructuur. Dus waar zie je alle commitments? Waar zie je de focus op? En dat is projecten, projecten, projecten. Tegelijkertijd zeg ik, om tot de goede projecten te komen, zul je eerst moeten investeren in mensen, in kennis, in samenwerking, in capaciteit, in governance, in accountability, in lerend vermogen, in informele, maar ook in institutionele capaciteit. En dat is eigenlijk het kleine geld. Dus je hebt een miljoen nodig om een miljard te investeren, maar we investeren vele miljarden zonder dat miljoen, en die gaan vaak naar de domme dingen. En die maken ons weer kwetsbaarder, en dan moeten we nog een keer en nog een keer. Dus het is die twee. Dan moet je dus kunnen voorinvesteren. En voorinvesteren in dat onderzoek, in tests. En daar zie je dat het lastig is. Nou ja, Matsukata heeft het al gezegd. Wie moet zo'n rol spelen? Met Obama hadden we dat omarmd. Een overheid kan een markt uitdagen om dat te doen. Maar er moet er wel een financiële sector zijn die dat backt. Duurzame ontwikkeling is langzaam geld. Je zou kunnen zeggen, je investeert in iets, maar de return on investment, of de waardevermeerdering, zou ik eigenlijk willen zeggen, die duurt langer en die vind je niet altijd terug in de sector waar je investeert.
Ja, want heel veel investeerders tegenwoordig, die willen eigenlijk binnen een jaar of drie wel weer return on investment zien.
Ja, nou, neem water. Als ik in water investeer, gaan mijn gezondheidskosten omlaag. Probeer dat aan een investeerder of een overheid of een bedrijf uit te leggen. Dat gaat niet, want dat betekent dat die waterministersbegroting en die gezondheidsministersbegroting, die praten natuurlijk niet met elkaar. Misschien kunnen die twee het wel heus met elkaar vinden, maar op financieel niveau is dat heel lastig. En bovendien is de return, die waardevermeerdering, het omlaag gaan van die gezondheidszorgkosten en de kansen voor zo'n gemeenschap vergroten en ongelijkheid verkleinen en voedselzekerheid vergroten enzovoort. Dat effect daarvan zie je pas op de middellange en langere termijn.
Dus het is niet zo gek dat de Nederlandse overheid met Invest International nu de helpende hand gaat bieden, want blijkbaar lost de markt zelf dit niet op.
Niet alleen, hè? Want je ziet over de hele wereld wel dat de markt delen oplost. Maar als je kijkt naar duurzame ontwikkelingsvraagstukken, dan zijn een boel van de interventies die voor gemeenschappen waarde toevoegen klein en versnipperd. En dan is het heel moeilijk om daar geld voor te verzamelen, want investeerders zijn niet geïnteresseerd in klein en versnipperd. Dus je moet schaal weten te maken. Dus dingen bij elkaar zetten, programmatisch organiseren. Invest International kan ook helpen om schaal te garanderen, om programma's en projecten bij elkaar te harken, waardoor overheidsvoorinvestering en garantiedekking kan worden gekoppeld, geleveraged met private sector investeringen. En dan kun je risico's spreiden. Kun je zeggen, nou, ik pak iets op de lange termijn en dan pak jij iets op de korte termijn.
Ja. Ja,
want het gaat altijd over poolen van geld.
Als ik met mijn
geen
bedrijf,
overheid kan het alleen. Ja,
als ik met mijn bedrijf een idee heb en ik heb 10 miljoen investering nodig, of zelfs 20 miljoen, dan zijn banken vaak niet geïnteresseerd, want dat is te klein voor ze. En misschien hebben ze ook niet meer de kennis en ervaring, omdat banken natuurlijk ook hun taak hebben veranderd. Bijvoorbeeld ABN AMRO zat vroeger in de hele wereld voor bedrijven. Die heeft zich nu echt teruggetrokken op Europa en vooral op Nederland. Ook dat is een reden om zo'n nieuw systeem, zo'n Invest International.
Ja, maar je moet oppassen dat we een soort flappetap zijn. Hè? Want dat is het natuurlijk niet. Het gaat over impact. Hè? Het gaat uiteindelijk over het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Hè? We staan
Het is dat opgave. Miljoen om dat miljard te realiseren.
Ja, het is een miljoen om een miljard te realiseren. Maar het is ook een miljoen om ervoor om te poolen, te leveragen wat er elders te halen.
Misschien
is
een beetje vergelijkbaar met het Wopke Wiebesfonds, wat ook bedoeld is om een soort vliegwiel-effect te genereren.
Een vliegwiel-effect. Maar het gaat wel om doelen te halen. De wereld en Nederland in die wereld staan voor enorme opgaven. We doen het niet alleen voor de fun. We doen het echt om iets te realiseren en een toekomst zeker te stellen die beter is dan een toekomst die je zonder die interventies we zouden krijgen. Dus het is wel op zijn Nederlands gelukkig. Het heeft wel nut. Het doet ergens toe. En ik denk dat is het mooie. Als je zo kan partneren als overheid met bedrijfsleven en kennissector en financiële sector. Hè, want het een zonder het andere gaat niet. Hè. Dus het is echt en. Dan kun je een stevige partner zijn als overheid en zeggen, wij nemen risico, maar dan nemen jullie ook risico. Hè. Het is co-investeren in het proces. En het is co-investeren in de projecten. En zo ga je van miljoenen miljarden maken die weer andere miljarden aantrekken. Want ook daarvoor geldt, Nederland staat niet alleen in zijn publiek-private samenwerking. De hele wereld investeert op die duurzaamheidsdoelen en die klimaatacties. En dan is het juist mooi om te zien dat een Nederland met een Duitsland, een Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, een Wereldbank, een Asian Development Bank of een Green Climate Fund schaal kan maken, hè? Dat onze investeringen iets in gang zetten in de richting waar we naartoe willen. En dat je dus inderdaad die leverage, die hefboom krijgt van dat geld en een aantrekkingskracht krijgt op de ideeën en de projecten die grote investeringsvolumes zullen aantrekken. Nou, dat is uiteindelijk de kracht van wat we in huis hebben. Dat we hele sterke sectoren hebben op die duurzaamheidsdoelen. Ja, en als we daar die financiële backing tegen aanzetten, hebben we een offer the world can't refuse.
Ik hoor op dit punt opvallend weinig vanuit de Green Deal van de EU.
Ja, de Blue Green Deal moet het ook nog worden. Hè? Dat is nog wel even een dingetje. Ja.
Dus ja. Blue van water.
Water. Ja, water wordt nog nodig gemist in de Green Deal. Ja.
Ja, dat is ik vind dat heel opvallend. En ook dus dat element van dat Europa ook zo'n geweldige opschalerrol heeft. Als je kijkt in de geschiedenis van de EU, denk eens even aan de Europese ruimtevaart. Dat was allemaal niksig. En dat is door de ESA gewoon leidend in de wereld geworden. Dus je kunt op heel veel van dat soort dingen, dus ook zowel in toptechnologie als in kennis, als die toepassingskant van die verschillende partijen, juist als Europa veel doen.
Ja, maar nu zijn we onderscheiden, wat doet Europa in Europa en wat doet Europa in de wereld?
De Europese
investeringsbank is heel actief met ons in de wereld om die duurzaamheidsdoelen te halen. En een fantastische partner, de EBRD overigens ook. Dus we hebben echt wel een aantal, en zo zijn er nog een paar meer, en die hebben fondsen en mogelijkheden om in ontwikkelingshulp en samenwerking een heleboel voor elkaar te krijgen.
Maar Europa zelf?
Europa staat zelf ook nog voor een aantal grote opgaven. En nu in de corona recovery situatie weet je gewoon dat je elke euro die je investeert nu in recovery moet gaan naar duurzame projecten. En dat is niet zo. Dat is overigens in de hele wereld niet zo. Hè? Volgens mij Bloomberg News analyseerde dat meer dan 95% van de triljarden recovery gelden naar niet duurzame infrastructuur gaat.
Waar we het eerder ook over hadden. Ja. Je moet niet puur gaan rebuilden, maar je moet het slim gaan doen.
Ja, maar het is wel echt een challenge hier. We willen heel snel, want de banen staan op het spel. Dus het moet nu naar de economie. Jobs, jobs, jobs. Wat doen we dan?
We pakken alles wat er op de plank ligt en we zijn investeerders, publiek en privaat. En wat zeggen ze dan tegen mij? Henk, wat op de plank ligt, zijn de projecten van gisteren en niet die van morgen. Maar we hebben geen keus, want het geld moet nu de deur
uit. We hebben
uit.
Geen tijd te verliezen.
En dat betekent, en dan kom ik weer bij dat Climate Change and Land Report van het IPCC. Dan gaat het naar de domme dingen en dan zijn we morgen kwetsbaarder en slechter af. Dus wat die pipeline, van duurzame investeringen, die is niet op orde.
Nee.
Dus we moeten als de donder, en daar is ook Invest International een mooi instrument voor. We moeten als de donder die pipeline versterken.
Ja,
en
toch
die,
zegt
en
u
die
ook,
moet blue en green zijn.
De Europese Commissie zelf zegt, wij hebben juist op een hele slimme manier het klimaatbeleid en het recoverybeleid met elkaar verweven.
Ja, beleidsmatig wel, maar dan moet het nog wel vertaald worden naar kansen en projecten en investeringsmogelijkheden.
Dus waar is het Europese Rebuild by Design?
Goeie vraag. Ik ben er klaar voor. Ja. We gaan er meteen mee van start. Maar dat vraagt dus wel van meneer Timmermans en zijn clubpie dat ze water, klimaat omarmen als kansen.
En misschien wel zulke challenges via Horizon Europe.
Ja, dat zijn mogelijkheden. Maar je ziet het ook nog wel in de verantwoordelijkheden. Hè? Als je kijkt naar kustveiligheid, dan is dat een nationale aangelegenheid. Hè? Maar als de kust van België kwetsbaar is, dan zal Nederland daar last van hebben. Nou is de kustveiligheid van België gedelegeerd aan de Vlaamse overheid. Dus dat is een regionale, niet een federale verantwoordelijkheid.
En de Vlamingen hebben het ook altijd over de Vlaamse kust en niet over de Belgische kust.
Nee, en dat is ook echt terecht zo. Hè? Dat is netjes geregeld bij wet en beleid. En daar is nog wel achterstallig onderhoud. Ruimte voor de rivier hebben we in Nederland op orde, maar niet op Europese schaal. Ik zou enorm voorstander zijn van een European Program Room for the Rivers.
Het kan dus ook gebeuren dat wij in Nederland iets moois doen met die rivieren, maar dat dat juist elders voor problemen zorgt.
Nee, dat kan weer dan niet, hè, want dat hebben wij wel weer goed voor het snotje, of in het snotje. Wij zijn ons er heel erg van bewust dat alles wat wij hier doen voortkomt uit beslissingen die de Fransen, de Duitsers of de Zwitsers al hebben gedaan. Dus wij zijn heel hard aan het werk met die internationale samenwerking. We hebben een Rijncommissie enzovoort enzovoort. Hè, die zalm weer door onze deltawerken kan zwemmen, komt door een verdrag dat we met de Duitsers hebben. Dus de waterkwaliteit en waterveiligheid.
Ik hoor u eigenlijk zeggen, en dat vind ik eigenlijk toch wel schokkend, er zit nog een gat in het denken in Europa als het gaat over klimaat in combinatie met water.
Ja.
Dus Timmermans en Samsom, die moeten hier echt
werk van maken.
Meteen na dit gesprek u bellen.
Ja, kan.
En u komt meteen naar Brussel.
Ja, absoluut. Ja. Want toen wij Nederland voorzitter was van de EU in 2016, dat halve jaar, mocht ik een DG-overleg voor de veiligheid, dus die security in een agenda op het gebied van klimaat en water vertellen wat de veiligheidsimplicaties waren. En het was een interessant gesprek. Het was voor velen voor de eerste keer dat ze door hadden dat waterkwetsbaarheid ook echt een matter is of national security. Terwijl de G7 op dat moment net een rapport had gepresenteerd het jaar daarvoor. That climate change is a matter of national and international security. Dus en water werd in dat rapport, dat was onder leiding van de Duitsers, als de kernopgave voor die security issue in de context van klimaatverandering.
Even heel concreet, als Frans Timmermans u vraagt binnenkort, Henk, wat zijn de drie belangrijkste dingen waarmee wij nu aan de slag moeten? Wat zegt u dan?
In de context van de Green Deal en klimaataanpak, neem ik aan. Nou, 1, echt gezondheid. Want gezondheid en klimaat, en we zien het met een pandemie, maar gezondheid en klimaat hebben direct met elkaar te maken. Opwarming van onze steden, een verschil tussen binnensteden en de randen van meer dan 8 graden leidt tot gezondheidsproblemen. Waterkwaliteit en gezondheid hebben direct met elkaar te maken en watervoorziening. Dus ik zou zeggen, je zou kunnen zeggen onder die kop, wat ook een maatschappelijke drijver is, zou je waterkwaliteit kunnen scharen en alles wat ervoor nodig is om dat op orde te hebben. Daar zou ik dan ook aan linken de zorg voor onze natuurlijke bronnen en dus de link met biodiversiteit. Dan kom je eigenlijk op het tweede punt. Onze hele natuurlijke kapitaal in Europa staat natuurlijk op het spel bij een economische ontwikkeling die we zien. Dus
zorg voor die natuurlijke bronnen en die biodiversiteit en het natuurlijk systeem, building with nature, gaat ons enorm resilient en robuust maken. En dan als laatste veiligheid. En die veiligheid zit in overstromingen en droogte van onze rivieren, onze steden en onze kusten. En daar zou je een delta-programma-achtige aanpak voor kunnen kiezen, die je dan weer ontleedt. En dat je zegt, ik ga iets doen op het niveau van de rivieren. Je moet oppassen dat je als Europa op de plek van die nationale overheid staat, want dat werkt niet. Maar dat je kunt het wel omdraaien.
Ja, ook hier is het polderen met elkaar.
Ja, je kunt het stimuleren en helpen organiseren en er ook geld in stoppen voor het proces. Dus als Europa gaat helpen om dat proces in gang te zetten, kunnen die nationale overheden er met elkaar echt wel uitkomen.
U zei zo even verdroging. Hele delen van Europa hebben een gigantisch ook veiligheidsrisico, gezondheid, maar ook economisch en anderszins, door woestijnvorming.
Ja.
En daar hoor je natuurlijk in Nederland niemand over.
Ja, de laatste jaren natuurlijk wel. We hebben 3 van de droogste jaren achter de rug. We hebben een deficit, dus een tekort
op water. Dus we worden wakker.
Ja, we zijn wakker. En het Nederlandse systeem is interessant, hè? Ons fysieke watersysteem, dus ons construct van infrastructuur, is natuurlijk gericht om het water naar de zee te dragen.
Het moet weg.
Afvoeren.
Het moet weg, ja.
Terwijl vasthouden natuurlijk eigenlijk een onderdeel zou moeten zijn van een watersysteem. Want je hebt het ook nodig. Je hebt het nodig voor je industrie, je landbouw en om van te leven.
Droge voeten, dat is het belangrijkste voor Nederland altijd.
Ja, dus je moet soort van... die gezonde voeten zijn niet per se altijd droog. Dus dat betekent dat je moet voor landbouw en voor industrie heb je water nodig. Nederland is in die zin ook wel een motortje. Er komt voldoende water binnen van boven en uit de rivieren. Dat als je het goed vasthoudt in je landschap, in je natuurlijk systeem, in je aquifers, dus in je grondlagen, in je moerassen, in je meren en je rivieren, dan kun je het ook gebruiken op het moment dat je het nodig hebt. Dus die buffer weer aanzetten, zou je kunnen zeggen. Dat kan, dat natuurlijk systeem activeren, dat is echt mogelijk. En dan is Nederland, want daar zijn we al goed in, dat doen we over de hele wereld. En we hebben de data en de kennis in huis om te analyseren hoe het zit. Maar dat ook inzetten in Nederland, waarin we dus echt laten zijn, we zijn het laboratorium voor te veel, te weinig en te vies water, hoe je dat doet. KWR in Utrecht was toch de eerste.
KWR?
Watertechnologie-onderzoeksinstituut. Was toch weer de eerste die liet zien dat we corona konden ontdekken in ons afvalwater. Onze watertechnologiebedrijven en kennisinstellingen. We hebben een watercampus in Leeuwarden. En de Wetses als onderzoeksinstelling. Wageningen Universiteit, maar natuurlijk ook TU Delft en Utrecht. Werken allemaal samen op die technologie. Waterkwaliteit, het zuiveren van water, het inzetten van het slip voor energiewinning. Kortom, die circulaire economie, die wordt door waterkracht gedreven.
Ja, Wopke en Wiebes, luisteren jullie?
Ja, heel interessant. We zitten natuurlijk in Nederland allemaal te wachten op dat iedereen op corona getest kan worden. Maar in feite kunnen we nu al een landkaart van Nederland maken op basis van wat er in het water wordt aangetroffen.
Ja, dat doen we al. Dat is interessant om te zien en dat gebruiken we ook wereldwijd al. Maar uiteindelijk loop je daarmee natuurlijk nog achter de feiten aan. Dus dat testen gaat dan natuurlijk net ietsje sneller dan dat je het in je water vindt, want het moet er eerst in voordat je het kan vinden.
Ja.
Je wilt natuurlijk voorkomen. Ja. Wij willen natuurlijk liefst altijd voorkomen dat het erin komt.
Ja.
Voorkomen is beter dan genezen.
We hadden het net over Europa. Daar moet nog veel gebeuren. Ook dingen die nog niet in de plannen staan. Straks hebben we in Nederland natuurlijk verkiezingen en dan een kabinetsformatie. Er zijn allerlei plannen. Is er iets waarvan u zegt, dat moet absoluut niet vergeten worden straks als die plannen voor de komende 4 jaar op papier worden gezet?
Nou, ja, wensenlijstjes zijn er natuurlijk altijd. Ik denk nationaal en internationaal mag ik misschien 2 dingen zeggen in plaats van 1. Ik denk nationaal inderdaad die integrale aanpak van die waterzekerheid. Dus die gaat over te veel, te weinig en te vies. Ik denk dat dat juist heel mooi is om er als Nederland volop in te zetten. En te laten zien dat een Delta-programma er niet alleen is voor het beschermen tegen het water, maar ook voor de zekerheid voor voldoende zoetwater en het omzetten van dit systeem, van het vasthouden en het inzetten van ons natuurlijk kapitaal.
En dat is ook een exportproduct, om het even heel Hollands te zeggen.
En daarmee laat je ook nog eens een keertje zien dat wat we al goed kunnen, dat we dat ook echt tot over de grens inderdaad uitnutten en helemaal in excelleren. En daar zouden we dus niet alleen moeten investeren in die infrastructuur, maar ook in het proces en de innovaties en de kennisontwikkeling om dat inderdaad uit te nutten. En de tweede is natuurlijk dat ik echt hoop dat een nieuw kabinet die internationale wateragenda adopteert en zegt, water is cruciaal voor elk van de duurzaamheidsdoelen. Of dat nou gaat over vrouwen die uren per dag moeten lopen om water te halen, kinderen die niet naar school kunnen omdat er geen sanitatievoorzieningen, een pandemie die keihard raakt omdat er geen water is, voedselzekerheid die over de grens wordt gedrukt omdat waterzekerheid er niet is, migratie die wordt vergroot, klimaatimpact die sterker wordt. 90% van alle rampen in de wereld is watergerelateerd. Dus onze waterlegacy, onze kennis en kunde inzetten om die duurzaamheidsdoelen te halen en een klimaatakkoord van Parijs binnen bereik te krijgen. Water echt inzetten als ons offer to the world, no one can refuse. Ik hoop echt dat een nieuw kabinet dat omarmt. Natuurlijk.
Maar de volgende premier mag toch als hij lang genoeg zit, in 2023 iets heel moois voorzitten op wereldniveau?
Ja. In 2023, sinds 1977. Dus dat 1977 was de eerste VN-conferentie over water en meteen ook de laatste. Dus dat is dan 46 jaar geleden. Water is binnen de Verenigde Naties niet georganiseerd, in tegenstelling tot alle andere onderwerpen. En dat betekent dat, hoewel in al die overleggen van de Security Council tot en met een tweede commissie, sociale economische ontwikkeling.
En er is ook een watercommissie bij de VN?
Nee, er is geen watercommissie bij de VN. Water is niet
georganiseerd. Er is ook geen watergezant dus?
Er is geen watergezant, ook hoog tijd. Er is wel een wateroverleg, dat heet UN Water. Dat is een vergadering.
Oh, dat bedoelde ik, ja.
En die vergadering bestaat uit alle VN-agencies plus de Wereldbank. En die vergaderen over water, dat is heel mooi, maar die kunnen verder niks. Die hebben geen mandaat en geen bevoegdheid en die kunnen hooguit agenderen. Daarom hebben we gezegd, Nederland, samen met Tajikistan en gesteund door
Tajikistan. Leg ja, heel even uit
ga ik
waarom.
Uitleggen zo, maar dat er in 2023 de tweede VN-waterconferentie komt in de context van die brede duurzaamheidsagenda. Dus alle SDG's en een klimaatakkoord en een pandemie en issues over grensoverschrijdend water enzovoort. 2023, geco-host door Nederland en Tajikistan. Waarom Tajikistan? Dit soort conferenties doe je altijd samen. Hè? Een land uit wat we dan ontwikkeling, een ontwikkeld land en een land in ontwikkeling. Je probeert twee kanten van de wereldmedaille samen te pakken. Zweden en Fiji organiseerden ook de eerste Oceans-conferentie. Portugal en Kenia doen de tweede. Nederland en Tajikistan. Maar Tajikistan is een land dat bekend staat door zijn watergedrevenheid. Het is een waterbron voor die regio van de wereld. Er komt heel veel water vandaan. Ze zijn een enorme source.
Want Tajikistan ligt in het midden van Azië en het is eigenlijk allemaal gletsjers. Hè?
Allemaal gletsjers, echte watervoorziening. De Aral Sea is alleen wel echt super kwetsbaar. Hè? Dus ga maar kijken in hun afhankelijkheid daarvan. Daar hebben ze een heel programma, spelen ze een vooraanstaande rol in. Ja, maar water
dus,
staat
dus twee bij landen bij uitstek die heel erg met water bezig zijn.
En water staat daar hoog op de agenda. De president heeft het als een van zijn prioriteiten altijd. En Tajikistan is ook de vader, de founding father van de Decade on Water. Ze zitten nu in de tweede decade on water, die International Decade on Water. En dat betekent dat zij zijn echt een drijvende kracht, letterlijk en figuurlijk, voor die wateragenda. En daarmee een fantastische partner voor ons als Nederland.
Ja, dat is in 2023, die tweede VN water.
En dan kan dus inderdaad onze premier, dus van het volgende kabinet, niet alleen laten zien dat het ons serieus is, maar ook onze voortrekkersrol in Europa en onze positie in de wereld enorm versterken, mits water dan ook een prioritair onderwerp is, zowel nationaal als internationaal, voor een volgend kabinet.
Bent u daar zelf dan ook nog bij betrokken als watergezant? Want u bent in 2015 benoemd voor 3 jaar. U bent al een keer voor 3 jaar herbenoemd. Nou, als ik goed reken, dan zitten we in maart aan het eind van die tweede termijn.
Dat klopt. Ja, er is net een evaluatie afgerond en die wordt binnenkort door de 4 betrokken ministeries. Dat zijn Buitenlandse Zaken natuurlijk, Infrastructuur en Water, Economische Zaken en Klimaat en LNV, Landbouw, Natuur en Voedselzekerheid.
Ja, Voedselveiligheid.
Voedselveiligheid, besproken. En die 4 departementen die gaan dan beslissen hoe het verder moet. En ik denk dat... een hint hoe een nieuw kabinet hierover zal gaan denken en politieke sturing op zo'n dossier dan natuurlijk enorm zal helpen bij de besluitvorming over hoe je daar verder mee gaat.
Ja, en u bent beschikbaar, zegt u.
Nee, dat is niet aan mij. Ja.
Obama, die noemde u ooit Henk de Water Guy.
Mm-hmm.
Hoe kijkt u naar de regeringsvorming nu in Amerika via Trump? Daar zal u waarschijnlijk niet erg blij mee zijn geweest qua beleid. Nu krijgen we Joe Biden. Kent u hem persoonlijk?
Nee, ik ken hem niet persoonlijk.
John Kerry, die is klimaatgezant in de nieuwe regering. Ja. Kent u hem?
Ja, maar Kerry en water moeten ook nog vrienden worden, zal ik maar zeggen. Ja, dus klimaat is bij Kerry in heel goede handen. En er was natuurlijk Parijsakkoord. Heeft u allemaal kunnen zien in allerlei documentaires en films enzovoort.
Ja, en dat is ook een van de eerste dingen die Joe Biden heeft beloofd te gaan doen. Ja. Het akkoord van Parijs ondertekenen. Ja. En nu echt het commitment geven.
Ja, maar Kerry en klimaat een golden deal. Maar de wateragenda moeten we nog levend maken.
Dan ga ik even een tip geven als historicus. Kerry was senator voor de staat Massachusetts.
Ja.
Dat is Boston, dat is al die eilanden daarvoor. Die worden allemaal straks weggespoeld met die dure huizen van onder andere ook de familie Kerry. Dus ik denk dat je via Boston en, laat ik zeggen,
de
kust daar, de oud-senator misschien wel kunt bewerken.
Nou, ik denk dat meneer Kerry zich absoluut bewust is van de klimaatkwetsbaarheid van Massachusetts en Boston zelf. Sandy had ietsje noordelijker kunnen afslaan. Die scenario's hebben we getekend. Op basis daarvan hebben we ook een competitie in Boston georganiseerd. Er zijn een aantal Nederlandse bedrijven enorm actief voor de resiliency-agenda van Boston. Waaronder natuurlijk Arcades, One Architecture enzovoort. Die ook betrokken waren bij Rebuild by Design. Dus,
het bruggetje is er.
Ja, en ik was met onze huidige premier mee op missie, handelsmissie naar
Mark
Boston. Niet dit jaar, maar vorig jaar. En ook daar hadden we een mooie vertegenwoordiging van Nederlandse water- en planningsbedrijven die we met de Boston-partijen in contact hebben gezien en gebracht. Kortom, Boston staat echt ook op onze agenda. Dus dat is inderdaad een kans. Ja.
Ik noemde Biden, ik noemde Kerry, ik noemde ook al Obama. In het begin van dit gesprek hadden we het over Sean Donovan, met wie u in de regio New York en ook bij New Jersey dingen heeft gedaan, belangrijke dingen. Die Sean Donovan, die wil nu, heeft hij aangekondigd, burgemeester van New York worden.
Ja, born and raised New Yorker. Ja, dus en hij wil verantwoordelijkheid nemen. Hij was vice mayor onder Bloomberg, voordat Obama hem naar Housing and Urban Development lokte. Hij heeft 8 jaar voor Obama gewerkt, de full term. Ik denk dat Obama een president is die heeft laten zien dat het bouwen van een coalitie begint in huis. Ik zei wel eens tegen Sean, grappend, volgens mij gaan jullie na de president het Witte Huis uit. Hè. De tweede termijn was Sean director of the Office of Management and Budget op het Witte Huis.
Dus echt de man die de begroting maakte.
Ja, maar de man die de begroting maakt, die ook, want dat heeft Sean heel erg gedaan, die de integratie in die begroting heeft bewerkstelligd, vanuit zijn denken en zijn idee over hoe je met geld omgaat, is dat je juist naar die verbinding ziet om meerwaarde te creëren. Die gaat nu runnen voor mayor. Fantastisch. Hij had een mooi filmpje gisteren van zijn campagne gelanceerd, waarin hij heel mooi laat zien waar zijn drijfveer vandaan komt. Hij moet echt iets overwinnen. Hij is een witte man van 50 plus. In een land waar racisme een enorm belangrijk onderwerp is van elk politiek debat. Hij heeft zijn roots in die stad. Hij heeft zijn roots ook in die sociale woningbouw. Hè, als commissioner for housing onder Bloomberg. Dus hij weet donders goed wat er mis is. Hij heeft Sandy geleid natuurlijk voor New York, de Sandy Task Force.
Maar nu moet hij nog Obama. Even de brug slaan naar de kiezers.
Dus hij moet op de grond staan. Hè. Dus hij heeft eigenlijk alles mee. Zijn intelligentie, zijn denkkracht, zijn ideeën, zijn overtuiging, zijn ervaring.
De Ierse Amerikanen.
Ja, hij moet inderdaad landen in die stad, op al die plekken. En daar heeft hij alle kansen voor. En als hem dat lukt, als hij goed landt op de plekken waar het echt kwetsbaar is en mensen hem leren begrijpen en hij mensen laat zien dat hij mensen begrijpt, want dat doet hij, maar die empathie erin krijgen en die verbinding leggen, nou, dat kan die ook, maar ze moeten hem wel de kans geven. Als dat gebeurt, zou het een gouden burgemeester zijn.
We gaan het volgen in november.
Jazeker, van november, heel dichtbij. Ja.
November 2021 weten we wat de uitslag is.
Jaap, wij willen hem in betrouwbare bronnen. Hè?
Zeker. Ja. Ik heb in dit gesprek heel veel geleerd. Het belangrijkste is misschien wel dat als we het over klimaat hebben, dat het niet altijd automatisch zo is dat alles wat met water te maken heeft daar ook door iedereen meteen bij gedacht wordt. En dat daar dus flink op gelet moet worden. Als Diederik Samsom of Frans Timmermans u belt, of straks de kabinetsinformateur, dan bent u onmiddellijk beschikbaar om ze van advies te dienen.
Ja.
En u bent nog lang niet klaar met uw werk. Dat heb ik wel gemerkt in dit gesprek. Henk Oving, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan. Was erg leuk en inspirerend. En ik ben benieuwd naar een vervolg. En we gaan kijken of we Sean hier naartoe kunnen halen. Ja.
Dank u wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 154. Deze Betrouwbare Bronnen is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flip@dagennacht.nl. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.